De hemelse Vader, we danken u zozeer voor die genade die ons verlost heeft. Verlost van de zonde, bevrijd. Verlost van onszelf. Heer, wat een verlossing dat is. Verlost van deze wereld. En verlost van de God van deze wereld. We danken u voor die geweldige verlossing, die bevrijding die er is in de Heer Jezus Christus. We danken u voor hem die zichzelf ervoor gegeven heeft. Dat we zo mogen leven. In hem. En met hem. En hij in ons. Dat we zo die leiding mogen ontvangen. Die voor hem is. Dat we de herder mogen volgen. Dat we mogen rusten in hem. Die gezegd heeft, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Heer, we danken u voor uw woord dat gij ons zo rijkelijk gegeven hebt. De beloftes van God in Christus zijn alle ja en amen. Ja, Vader, wat kunnen we anders doen dan danken voor zoveel liefde en genade die zo oneindig groot is dat we er altijd naar u toe mogen komen. Dat er niets u te veel is. Vader, we danken u voor dat leven ons gegeven in de Heer Jezus. We vragen zo dan ook deze avond dat gij ons zo door uw Heilige Geest wilt leiden. Door uw woord. Dat we mogen zien, Heer, wat gij tot ons te zeggen hebt. De verrijking van ons hart. Dat gij zo ieder wilt vervullen met al de volheid Gods. Tot eer en heerlijkheid van uw naam. De Heer, dat een avond mag zijn in rust, in kracht, in de Heilige Geest, in volle verzekering, tot eer en heerlijkheid van uw naam, zodat in alles de Heer Jezus de eerste mag zijn. We zeggen u dank en bidden ook, Heer, dat gij zo daartoe deze lippen wilt zalven. In Jezus' naam, amen. Amen. We gaan eens kijken naar wat we kunnen leren vanavond. We zijn bezig geweest eigenlijk al een tijdje geleden. Zijn we begonnen met Psalm 8 te lezen. En dat gaat over de schepping. En als we dan naar de schepping kijken, hebben we vorige keer ook gedaan eigenlijk. Naar die schepping gekeken. En dat is wel heel bijzonder om naar die schepping te kijken. Want toen hebben we ook gezien dat de schepper de schepping in zijn hand heeft. Dat is wel belangrijk, hè? Ik weet niet of dat jullie wel eens moeite gehad hebben met je klokwerk. Ik heb net mijn horloge afgedaan. Het loopt aardig goed. Ik heb nog niet precies helemaal uitgevonden hoe het werkt. Ik kan de tijd erop zien. Er staan ook de dagen op. Er staat ook zelf een zon op. En er staat er ook nog de maanden op. Maar die heb ik nog niet op een rijtje kunnen zetten. Ik weet niet hoe dat moet. En dus ik heb een klein probleem. Maar ik weet ook niet hoe ik dat nou ga doen. Wat doe jij, Remco, als je nou problemen hebt met je? Jij hebt geen horloge. Ga je me dat vertellen? Heb je in huis ook geen klok?
Jawel.
Oh, toch wel. En wat doe je nu, Jasper, als je problemen hebt met je horloge? Je hebt ook geen horloge. Dus echt, jullie zijn allemaal problemen, jongens. Dat zie ik al. Is er hier iemand? Kijk, en wat doe je als het dus niet werkt?
Gooi hem weg.
Gooi hem weg.
Hij werkt altijd.
Hij werkt altijd.
Hij is wel nog
Als hij niet werkt, zegt Ria, dan breng hem terug naar degene die hem gemaakt heeft. Die weet hoe die werkt. En het is eigenlijk wonderlijk dat we dat in het leven niet meer zien te doen. Om gewoon te gaan naar degene die het gemaakt heeft. En de vorige keer toen hebben we gedacht aan die aan de schepping. En of dat we dat nu woord voor woord gelezen hebben. Maar dat in het begin heeft God de hemel en de aarde geschapen. En dan zien we ook dat hij daar eerst het licht geschapen heeft. En dan krijg je ook dat hij de aarde geschapen heeft, het water in de aarde apart gezet heeft en zo wat. En dan heeft hij dat nog steeds onder zijn beheer. Als je daar bijvoorbeeld gaat lezen, dus wanneer het gaat me, ik zou je zeggen waar het me om gaat. Het gaat om het feit dat we in het begin lezen van de schepping. En er zijn vandaag en de dag zijn er natuurlijk veel aanvallen op de schepping. Hè? Eerste helft hoofdstuk van Genesis. Daarom ben ik ook bewust op een andere manier begonnen. Ga je dan naar het evangelie toe, dat de Heer Jezus gegeven heeft. Wat de Heer Jezus veel gesproken heeft. En je ziet dan, net zoals we de vorige keer gezien hebben, dat hij nog steeds die schepping in zijn hand heeft. Want geef me eens iemand anders. Als iemand zegt, ja maar zo is de aarde ontstaan, dan moet degene die dat zegt, die moet het ook in zijn beheer kunnen hebben. Nou, ik heb nog niemand gezien die de aarde in zijn beheer had. Of het water, of de wind, of noem maar op. Nou, als God dat dus gemaakt heeft, dan heeft hij het nog wel steeds in zijn hand. De vorige keer hebben we dus gezien dat hij het in zijn hand had. Want die storm die stak wel heel onverwachts op. Maar hij zei, wees stil en het water stopte en de wind die stopte gelijk, hè. Hij had dus alles in zijn hand. Hij heeft het gemaakt, maar hij kan het ook stilzetten. En dat is heel belangrijk dat we dat zien, want het is heel interessant als je dus door de Bijbel heen gaat. Neem bijvoorbeeld het boekje Jona. Jona die komt tenslotte, als hij naar de Nineviten gaat, dan komt hij daar te zitten op een berg en dan zit hij zo'n beetje te kijken van een eentje of dat God nou die stad toch werkelijk zou veroordelen. En God doet dat dus niet. Maar Jona die zit daar en die zit in die zon en die brandt zo. En God die geeft hem daar een boompje en laat die boom groeien. Maar even later zegt God tegen die boom, oké, ga nou maar eens weer genoeg. Dan ga ik je een wormpje laten geven. En dan heb je die boom weer weg. Hij gebruikt een wormpje, zie. Een wormpje heeft hij gemaakt. Een boompje heeft hij gemaakt. Zie hoe dit allemaal werkt? Nou, hij zegt bijvoorbeeld ook, hij is met de discipelen onderweg. En dan kijkt hij naar een vijgenboom. En dan kijkt hij of er een vijgen aan zat. En dan zat er geen vijgen aan. Hij zegt, wees verdord. De volgende morgen komen ze er langs. En zeggen, kijk eens, is verdord. Ja, dat heb ik je toch gezegd. Moet eens luisteren. Ik heb dat ook, denk ik, nog even aangehaald. In nummer 22 kom je dat ook tegen. Dan heb je een verhaal van bijvoorbeeld Biljam. En die had ook een ezel. En die ezel, die gehoorzaamde God ook. Om even terug te gaan naar Jona. De grote walvis, die gehoorzaamde God ook. Want je weet, Piet, wat er gebeurt, Suzanne, als hij niet gehoorzaamd had. Dan had één van tweeën gebeurd. Of Jona die had in twee stukjes geweest, of hij was verdronken. Hè? Maar dat ging allemaal precies op tijd. Dat is dus wel iets dat heel nauwlettend luistert. Hè? Ik bedoel, het is niet dat hij zegt, nou, gaat hem even ophalen en een uurtje later dan gaat hij wel eens. Nee, dat moest echt allemaal op moment, op tijd zijn. Dus dan hebben we, God die heeft dus het water in zijn hand, hij heeft de wereld in zijn hand, hij heeft die vis in zijn hand, hij heeft die vijgenboom in zijn hand, en alles luistert naar hem. Er is er eentje die heeft wel wat moeite om te luisteren. Geen idee wie dat is, hè? Nee. Ja. Goed, jullie zijn het er allemaal dik over eens, dat moet ik wel zijn dan. Hè? Dus zoals ik zie een vingertje deze kant op komen. Maar dan komen er wel wat wijzer die andere kant op. Hè? Als je zo komt, dan zijn er altijd wat die deze kant op komen. Goed, dat mag je zelf even uitzoeken. Dus, wat God dus ook gedaan heeft, die heeft die mens geschapen. Die heeft die mens geschapen. Heeft hij die mens op een hele bijzondere manier geschapen. Hè? Want die bijzondere manier is dat hij met het evenbeeld van God geschapen heeft. En dat is dus, hij heeft een geschapen geest, ziel en lichaam. En in Genesis 3 zien we dat die mens die gaat, die is daar hebben we het al, ongehoorzaam. De hele schepping, die dus wel naar God luistert, die zit onder de zondeval door de mens. Want het was niet een boom die ongehoorzaam was, het was niet een ezel die ongehoorzaam was, het was niet een walvis die ongehoorzaam was. Het was de mens die ongehoorzaam was en die zijn eigen gang ging. En zo stierf die mens. Die mens was dood. In zonde en misdaden. Dat zegt Efeze 2 dus ook heel duidelijk. En dan zegt God, en nu gaan we dus toch iets anders opzoeken. Weet je wat we gaan doen? Ik ga toch mijn zoon sturen, zodat die komt en dat die de zonde van die mens opneemt, op zich neemt, zodat die mens weer vrij kan zijn om tot mij te komen. Nou, dat is wel heel bijzonder natuurlijk, hè? Als je daarover denkt dat God zijn zoon daarvoor geeft. Tegelijkertijd zegt die mens, ja, maar ik heb die zoon niet nodig. En dan komt God hier nog achterop ook. En dan zegt hij, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Huh? Geven. Ik bedoel, dat is niet dat hij zegt, jongens, ik moet er toch hard voor werken. Of ik heb er toch werkelijk wat voor gedaan. Of, noem maar op. Nee, hij heeft het gegeven. Gegeven. Ja. Dat is heel bijzonder. Gisteren zat ik nog even te praten met een man die kwam naast me zitten eventjes. En toen zei hij, hij hoorde dat ik van Canada kwam en zegt, maar je bent hier teruggekomen. Ik zei, ja, dus ik vertelde hem, ja, ik ben even gerust en daarom. Zo, bij wat voor gemeenschap hoor je dan? Ik zeg, nou, ik hoor bij Gods gemeenschap. En ja, maar waar krijg je dan, dat is een van de dingen die hier vaak komen, waar krijg je dan je onderhoud vandaan? Hè? Ik zeg, nou, ik had gelezen in de Bijbel dat God zo'n 2 miljoen Israëlieten voor 40 jaar verzorgde. En dan gaf ze te eten en te drinken en hij deed ze kleren aan. Ik zeg, ik dacht dat hij dan wel voor ons gezinnetje kon zorgen. Als dat niet zo is, ik zeg, nou, dan zoek ik gewoon weer een baantje op, hè. Dan ga ik gewoon weer werken. Ik werk altijd, maar tegelijkertijd, dan ga ik een baantje opzoeken en dan komt dat wel goed weer, hè. Dus, denkt u dat die God van u, zorgt u ook zo, of is dat niet het geval? Hè? Dus mensen denken dat je dus afhankelijk bent van de mens, hè. Nou, dat is niet erg dat we, natuurlijk zijn we in zekere zin afhankelijk van elkaar, dat is geen probleem. Maar als dat ons uitgangspunt is, zijn we al verkeerd bezig. Hè? Dus de bedoeling dat het uitgangspunt is, we zijn allemaal persoonlijk, geheel en al afhankelijk van God. En de ouder dat komt, de meer dat ik dat ervaar. Afhankelijk van God. Nou, ik wil u even meenemen naar een paar gedeeltes, eigenlijk een beetje tegelijk, maar dat is niet zo moeilijk, want we hebben al gehoord over in het begin. Maar ga even met me naar Johannes het eerste hoofdstuk. En tegelijkertijd, voor die dat mee wil nemen, 1 Johannes, dus de brief van Johannes, dus het evangelie, volgens Johannes, en dan de brief van Johannes. De eerste brief. Ze beginnen eigenlijk bijna hetzelfde. En tegelijkertijd beginnen ze ook net zoals dat Genesis 1 begint. En dus het begint allemaal met in de beginnen. Dat is wel mooi, hè, in de beginnen. Nou, zo begon Genesis ook. En zo begint Johannes en zo begint de brief van Johannes. En dan zie je tegelijkertijd wat de bedoeling is van God. Als je dus die drie naast elkaar zou kunnen leggen, ik weet niet of dat mogelijk is, ik vouw mijn Bijbel een beetje die bladzijden om en dan heb ik en Johannes hier liggen. Dan heb ik Johannes hier liggen. En dan kan ik tegelijk nog eventjes kijken. Hier heb ik ook nog Genesis zijn. Dan krijg je dat te zien. Dan is dat opvallend als het ware. Hè? Dat je die drie naast elkaar kunt zetten. En misschien voor iemand die graag zoiets doet in zijn computer, dan kun je dat zelfs even overzetten en dan maak je drie kolommetjes en dan zet je die drie zo, Genesis 1, Johannes 1, 1 Johannes. Dat is niet zo moeilijk, hè, Tom? Dat gaan we. Maar het is verbazingwekkend wat je daaruit krijgt dan, hè? En dus ook het feit, wanneer je dus door het eerste hoofdstuk van Genesis gaat, dat je ziet de dingen die God geschapen heeft toen, 6000 jaar geleden ongeveer, dat hij die nu allemaal nog één voor één in zijn hand heeft. Zie, dat is het mooie ervan. Dat is ook de realiteit van de schepping natuurlijk. Ik ben geen man van de wetenschap, alleen maar van de wetenschap van God, van het woord. En daardoor kan ik ook zien of dat iets als een evolutie plaats heeft in deze tijd of niet. Dat heeft het dus helemaal niet, want het ligt hier allemaal op een rijtje voor ons. Ja? Dus dat is nogal makkelijk, hè? Het is eigenlijk wonderlijk gemakkelijk dat God het allemaal gemaakt heeft, hè? Hey, je moet er eventjes voor werken, maar dat is niet zo erg, hè? Met je paar zweetpareltjes, dat doet niemand kwaad, hoor. Huh? Goed, kijk even met Johannes, het eerste hoofdstuk. En dat lezen we: in het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Dus dan weet je wel waar dat over gaat. Dan gaat het dus over de Heer Jezus, hij is het levende woord. Nou, dat lees je ook in Johannes, in 1 Johannes, dus in die brief lees je dat ook, hè. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen jullie dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze onze gemeenschap ook zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zijn. Dat is een aanvulling voor wat we zondag over hadden, die blijdschap. Maar je ziet dus hier zo, als je nu teruggaat naar Genesis 1, dan vind je dit. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Ja? Dus, en dan ga je verder in die schepping. Hè? Dus hij schiep en de aarde was woest en ledig en duisternis was er op de afgrond. Maar de geest van God die zweefde over de wateren. En wat zie je dan verder? En dan zeide God, er zij licht. En er was licht. Zie je? Nou, dus wat wordt er hier gezegd? God sprak. Nou, dat hebben we in 1 Johannes en in Johannes. De Heer Jezus, hij is het levende woord. Hij sprak. Spreken is de communicatie. Als ik tot jou spreek, Gerda, dan is dat zijn woorden. Huh? En die woorden is onze communicatie. De Heer Jezus is onze communicatie tussen ons en God. Of liever gezegd, tussen God en ons. Volgt u me? Niet moeilijk, hè? Dat toch?
Duidelijk.
Oké. Okay. Dat wou ik even horen, of dat duidelijk was. Als het niet duidelijk is, dan mogen we terug, Frans, dan mogen we zien wat de duidelijkheid is. Zo, je ziet dat de Heer Jezus is de communicatie tussen God en ons. Hij is die volheid van God, waar God ons mee wil vervullen. Waar hij ons leven mee wil vervullen. Dat is dus zijn bedoeling. En ja, als we die niet hebben, dan is het leegte, dan is het nog woest. Dan is je leven woest en ledig. Maar als hij de vervulling van je leven is, ja, dan is dat een volheid. En hij zegt, dan heb ik deze dingen geschreven, opdat uw blijdschap vervuld zij. Nou, daar gaat het dus over in die schepping. Zie dus, je ziet dus dat die schepping, als we daar naar kijken, en die, toen die mens dus in zonde gevallen is, en zijn eigen weg ging, toen was die mens gestorven, noemen we dat. Die mens, dus die geest, die was gescheiden van ziel en lichaam. Die geest was dood. Er was geen communicatie tussen mens, tussen God en mens meer. Want die was verbroken toen. En toen zegt God, hey, nu stuur ik mijn zoon, ik zend mijn zoon, en die is de communicatie tussen jullie en mij. Nou, wat doe je met de zoon? Wat doe je met de zoon? Dat is heel bijzonder hoe we tegen de zoon aankijken, want daar gaat het God om. Want die zoon die wil ons leven vervullen. En God wil ons leven vervullen met de zoon. Daar gaat het dus helemaal om. Dus wanneer die zoon dat leven vervult, dan heb je het nieuwe leven in de Heer Jezus. Eerst krijg je dus licht. Als je Genesis 1 leest ook. Dat is dus helemaal een beschrijvenis van je nieuwe leven. Dus lees Genesis 1 en de volgende hoofdstukken daarvan. Leest hij vaak, want het is helemaal een beschrijving van je nieuwe leven. Hey, dus je ziet hoe God geeft eerst licht. En dan geeft hij leven. En de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. God is licht en in hem is het geheel geen duisternis. En dan zegt hij ook in de psalmist, zegt hij zo mooi. De Heere is mijn licht en mijn heil. En mijn levenskracht. Hij is er dus helemaal mee vervuld. Zie? En dan zegt hij, hij is mijn lieflijkheid, mijn schoonheid, mijn psalmgezang. Zie, dat is allemaal de Heere. Zo, je ziet hoe hij dat leven vervult. Hè? En hij zegt, ja, wat zou ik anders begeren? Wat is er anders in deze wereld om nog te begeren dan de Heer Jezus zelf? Hè? Om zo die eenheid met hem te beleven. Zo één te zijn met God. Nou, je ziet dus, als je 1 Johannes leest, dus die brief, dan zie je dat het God gaat van het begin af om die gemeenschap met die mens. Nou, laat ik dan eventjes verder teruggaan. Dan denk ik even, dat heb ik verschillende keren hier al aangehaald, in Spreuken 8 staat er dat de Heer Jezus was al de vermakingen van de Vader. En toen zegt God tegen zijn zoon en tegen de geest, hij zegt, hey, ik wil meer kinderen hebben. En dan wordt er besloten in de council van God, dat er komen meer kinderen. En toen heeft God die mens geschapen. Maar toen had God natuurlijk al tegen zijn zoon gezegd, maar als we dat doen, dan zal die mens verkeerd gaan. En dan zal ik jouw mens moeten laten worden, om zo de zonde van die mens op je te nemen. Zie, dat was natuurlijk van tevoren besloten. Hè? Het was niet dat God zei op dat nippertje, oh ja, wat moet ik nu gaan doen? Nee, God die had dat allemaal heel van tevoren allemaal recht besloten. Zo, het ging God dus om de gemeenschap met zijn kinderen. En hij wist dat daarin, dat zijn zoon ging kosten. Tegelijkertijd is hij er toch mee doorgegaan. Hij is er toch mee doorgegaan. En nu wil hij dus die gemeenschap met die kinderen. En nu gaat het dus helemaal om, gaat het dus bij God om, gemeenschap te hebben met zijn kinderen. Hij wil er meer kinderen bij, maar als je vanavond een kind van God bent, hè, dus je bent wederom geboren, dan weet je, het gaat God nu om gemeenschap met hem. En wat is dan belangrijk in een gemeenschap? We hebben er de vorige keer eigenlijk op een misschien wat aparte manier bij stilgestaan. En toen hebben we even gedacht dat de Heer Jezus zei tegen de discipelen, we gaan naar de overkant. Precies, we gaan naar de overkant. En zo, waar gingen ze naartoe? Naar de overkant. Ja, Henk die vaart geregeld, dus die weet dat, hè? Heen en weer. Oké. In ons geval, we gaan naar de overkant, dan blijven we dan, hè? Maar we volgen dit allemaal. Nou, dus je ziet, er was een bedoeling, er was een hele les daarin. We hebben er een beetje van aangehaald, dat hebben we er niet allemaal uitgehaald, maar... het ging er eventjes om, in ieder geval van mijn entwege, om te laten zien, die schepper, die heeft alles geschapen en heeft nog alles in zijn hand. Nu die mens. Nu, u en ik. Want daar gaat het tenslotte om, wij zijn hier. Hè? Soms zijn mensen, die zijn nog alles bezig met degene die er niet zijn. Ja, dat heeft natuurlijk niet veel zin. Hè? Gisteren waren we dan ook ergens en dat was wel eventjes, misschien je zou dat kunnen noemen dat dat wat moeilijk was. Maar ik zeg helemaal eenvoudig, zo, als je in een donkere plaats bent, dan is het belangrijk, Remco, dat je een lichtje bent. Het heeft geen zin, om waar je ook bent, om de duisternis te vloeken. Daar kom je niet verder mee. Je moet een lichtje zijn. Dus zorg dat je overal dat lichtje bent. Waar dat ook mag zijn. Soms zijn er plaatsen. Dan zegt, hoe kan ik hier een lichtje zijn? En dat zal ik je ook vertellen. Want je denkt natuurlijk dat je een lichtje bent door iets te zeggen. Maar is het je wel eens opgevallen? Even haast hoor. Nee, ik hoor dat lichtje niet. Maar ik zie het wel. Lichtjes zelfs worden niet gehoord. Die worden gezien. Die worden gezien. Kan iemand aan mij zien dat ik een lichtje ben? Als ze dat niet kunnen zien, dan moet ik er zeker niks over zeggen. Maar de mens die denkt, als ik maar iets zeg, dan komt het wel goed. Nee, dan gaat het juist fout. De meeste van de keren, als ik iets gezegd heb, dan gaat het fout. Dat gaat niet goed. Begrijpt u me? Volg je, Jasper?
Ja.
Als ik het zeg, dan laat hij het wel. Leuk is dat, hè? Het schenkt je echt half vertrouwen, hè? Schitterend. Goed, dus u volgt dat? Ja. Dus je ziet, wees een lichtje waar je bent. Dat is het eerste dus. Wat straal je uit dan? Dan is het de bedoeling dat je uitstraalt de gemeenschap die je hebt met de Heer Jezus. Zie? Dat je gemeenschap hebt door de Heer Jezus met God. Dat is de bedoeling dat je dat uitstraalt. Ja, het is makkelijk genoeg te zeggen. Misschien kun je ergens naartoe wel zeggen, jullie moeten dit doen, en jullie moeten dat doen, en dit is verkeerd. Dat is... Ja, dat zou ik ook best op een badplaats kunnen zeggen. Maar ik geloof niet dat het zo gek veel uithaalt. Ik heb nog nooit gehoord dat mensen veel aandacht aan me besteden als ik zei dat er iets verkeerd was. Weet je wat ze dan gingen doen? Als ik zeg dat er iets verkeerd is? Dan kan je dat vertellen. Dan gaan ze argumenteren. En geliefde... Je kunt een argument winnen, maar dat betekent nog niet dat je iemand gewonnen hebt. Want als je een argument wint, dan heb je de persoon meestal verloren. Lichtjes moeten stralen. Iets uitstralen. Licht uitstralen. Ja, je zegt, oh, je weet niet half hoe het hier of taal of kinders... Daar ben ik ook niet voor geroepen om daarover te spreken. Ik ben geroepen om daarover te spreken wie de Heer Jezus is. En om die uit te stralen. Veronderstel dat ik geen plaats heb om iets te zeggen. Noem maar eventjes gisteren. Veronderstel dat ik niks kon zeggen. Ha, Maar waar ik ook binnen ga, ik heb de Heer Jezus binnengebracht. Want die is bij me. En dan laat ik het maar erover. Heeft die iets te zeggen en wilt hij daar ook nog deze tong voor gebruiken, dan kan dat. Wilt hij daar deze mond voor gebruiken? Goed. Maar veronderstel dat hij zegt, ik wil alleen maar dat je daar bent. Dan is dat ook goed. Dan is dat ook goed. He? Zo volgt u me? Nu gaat het dus, ik heb het dus nu over de gemeenschap. Dus God die komt naar ons en die wil gemeenschap met ons. En die wil door die gemeenschap, wil die ook uitstralen vanuit ons wie hij is. En dat de Heer Jezus zo gezien mag worden. Ja? Oké, dan gaan we nu, de vorige keer, toen hebben we gedacht over dat, dat was in Lucas 8, hè. Hebben we er even over gedacht, over die mannen er, mooi begrijpen, dat waren vissers, hè. En die zaten daar op dat water. Ik weet niet of hij ook was gaan vissen, maar de Heer Jezus zegt, ik zou vissers van mensen maken. We gaan nog even terug naar hoofdstuk 8 van Lucas, maar dan niet zozeer naar die storm, daar kan nog veel meer over gezegd worden, dat wel. Daar waren we nog lang niet mee klaar, maar ik geloof niet dat we er ooit mee klaar komen. Althans niet op deze aarde. Maar in Lucas 8 staat er nog zo'n, wat mag ik het noemen, een gebeurtenis. En die vind je in het laatste gedeelte van Lucas 8. Dat is in vers 40. En daar is er de man. En dit is heel mooi stukje eigenlijk. Het zijn allemaal mooie stukjes. Maar het gaat dus over de gemeenschap met God. En hoe God werkt. Ja, gaan we eens even naar kijken. Het is heel mooi dat Jezus die is hier onderweg. Je vindt dat wel vaker hoor. Deze tijd hebben we nog wel eens anders kijken. Maar Jezus is onderweg. En er is één ding van de Heer Jezus. Weet u wat hij niet heeft? Hij heeft iets niet.
Haast.
Hoe kon jij dat weten? Hij heeft geen haast. Wat hij ook heeft, hij heeft geen haast. Dat is iets, dus moet goed luisteren, dat is iets dus dat hij niet kent. Zie? Dat is iets dat hij niet kent. Er zijn dingen die de Heer niet kent. Er zijn dingen dat u niet kent. Maar het is ook iets dat u en ik nog wel eens kennen. Haast. Te haastig. Wij zeggen dat wel, haastige spoed. Is zelden goed. Maar geloven we dat werkelijk? Nou, dat laten we maar even in het midden dan, hè. Dat heeft ook met stoplichten te maken. En het geschiedde dus, we gaan lezen in vers 40. En houdt er dus in de gaten, hè, dat Jezus is de schepper. Hè? De schepper. En het geschiedde als Jezus wederkeerde, dat hem de schare ontving. Dus er is weer een menigte. Want ze waren alle hem verwachtende. En ziet, dus ze stonden er allemaal omheen. Hij had dus wel een schare bij zich. Hè? En hier kwam een man, wiens naam Jairus, en hij was een overste der synagoge. En hij viel aan de voeten van Jezus. Dit is serieus, hè? Nou is het heel serieus. En bad hem dat hij in zijn huis wilde komen. Want, het is interessant, wat is er hier aan de hand eigenlijk? Wat is er hier aan de hand? Er is een dochtertje hier. Ja, dat weet ik. Maar wat is er hier aan de hand? Wat zou ik u zeggen? God is hier en die vraagt aandacht. Maximale aandacht. Absolute aandacht. En God die komt naar u toe en die vraagt aandacht. Maximale aandacht. Absolute aandacht. En weet u, dan kan hij een heel zwak plekje aanraken. En dan heeft hij ineens die aandacht. Zie je dat? Die overste van de synagoge was niet zomaar gekomen. geloof dat maar. Die overste, die was niet van plan om te komen. Maar God die raakte iets aan, die raakte dat hele zwakke plekje aan. En toen had hij maximale aandacht. Hij ging op de knieën hier voor de Heer Jezus. En God is bezig in ons leven om dat zwakke plekje aan te raken en die maximale aandacht te krijgen. Heeft Hij uw maximale, absolute aandacht? Of had u dat alleen maar gedacht? Soms denken we, maar dat is gevaarlijk spullen, dat denken. Dan moet je niet te ver mee bezighouden. En, dus ziet u wat er hier gebeurt? Want hij had een enige dochter van omtrent 12 jaar. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat er iets is dat tederder overkomt. Kun je het voor je zien? Een 12-jarig dochtertje. Ik denk niet dat er iets is dat tederder is en dat meer aantastbaar is dan dat. Moet goed luisteren. Een vader en zijn dochtertje. Hier. Maximale aandacht. Absolute aandacht. Dat nam beslist niet lang. Soms komt God tot ons en die raakt dat zwakke plekje aan. Wat is de reden toch? Waarom zou dit toch gebeuren? Maximale aandacht. Absolute aandacht. Daar vraagt God om. God die heeft zijn zoon gegeven om die gemeenschap met ons te hebben. Moet luisteren. Hij heeft het enigste, het grootste, het heerlijkste, het liefste, heeft hij gegeven om onze gemeenschap te hebben. Is dat duidelijk? En nu wil hij onze aandacht. Is dat ook duidelijk? Maximale aandacht. Absolute aandacht. We zijn, een van onze jongens, als ik dan iets aan hem zei dat hij dun moest, laat ik het zo maar zeggen, dan pakte ik hem wel eens bij zijn wangen zo, en dan hield ik zo zijn hoofd tussen mijn handen, en dan zei ik, luister je nu? Want als ik zo ver van hem vandaan was, als ik nu van jou vandaan ben, dan kon hij die kant op kijken, en die kant op kijken, en geen die kant op kijken. En als ik dan klaar was met praten, dan wist hij waarschijnlijk niet wat ik gezegd had. En als hij dan iets ging doen, wat hij dacht dat ik gezegd had, dan klopte dat er nu niet zoveel van. Dus dan pakte ik hem vaak zo van, luister je nu naar me? Volgde me? Denkt u dat God ook zo naar je toe komt en zegt, luister je nu werkelijk naar me? Je kunt dus niet meer deze of die kant op kijken. Ik wil echt de algehele aandacht. Volgt u me? Nou, dat is dus hier het geval, hè? Deze lag op haar sterven. En wat een beeld van God hier, hè. Hoe heerlijk dat is hier zo, als je dat ziet. Hoe God die aandacht heeft van deze man. En nu zul je zien dat er geprobeerd wordt om deze aandacht te onderbreken. Maar als ik hier een opschrift boven zou zetten, dan zou ik zetten erboven, Jezus is onderweg. Jezus is onderweg. Dat betekent, hij is op weg naar waar hij naartoe gaat. En of dat dat nu eventjes duurt of eventjes langer duurt, dat maakt niet uit, want hij komt tot zijn doel. Hij gaat altijd verder en hij gaat altijd verder met het doel waar hij mee bezig is. Hij is hier bezig met een doel. Deze man die komt tot hem en die vertelt het. En, want hij had een enige dochter van omtrent 12 jaar en deze lag op haar sterven. Ze was nog niet gestorven, maar ze lag op haar sterven. En dat zat natuurlijk helemaal in de gedachten van deze man. Hoe lang zou dit nog duren? Hoe lang kan ze nog leven? We denken wel, ze zeggen, oh, er is iemand die ligt op sterven. Hoe lang gaat het duren? Ja, dat weet niemand. We hebben dat nu pas meegemaakt. En dat is heel snel gegaan, zeggen we dan. Huh? En even later is het een ander. En dat duurt weken en weken en weken. Ja. Dat hebben we niet in de hand, hè. Maar die schepper, die heeft dat wel in zijn hand. Die heeft dus dit dochtertje geschapen. Gemaakt, mag je zeggen. Maar ik zou liever zeggen geschapen, hè. Als je Psalm 139 daaraan leest, dan is dat zo verrijkend. En dat ga ik op dit moment nog even niet doen. Maar dus hij heeft dat dochtertje geschapen. En wat doet hij nu? Nu heeft hij eventjes daar een klein rabertje van stilgezet. Dat loopt wat langzamer. En dan zeggen we, ze is ziek. Als ik het even zou mogen vergelijken met de radertjes van een klok bijvoorbeeld. Dan zien we, oh, dat radertje dat loopt langzamer. Nu loopt dat klokje dat loopt langzamer. Het batterijtje. We hebben allerlei verhalen dan. Hè? Nou, zo is dat dus hier. Ga nog even met me verder. Dan zie je dat dus hier. En als hij heen ging, zo verdrongen hem de scharen. Ja, wat moet je hier doen? En een vrouw die dan komt ineens een vrouw ertussen. Hoe komt die daar nou ineens tussen? Ze zeggen, hoe is dat nou weer mogelijk? Hè? Nou is die onderweg. Hij is ergens mee bezig en nu zou je denken zijn aandacht wordt afgeleid door een ander. Heb je dat ook wel eens, dat idee? Dat het is net of dat God zijn aandacht even afgeleid wordt van hetgeen dat hij met jou mee bezig was. En nu ligt dat van jou, dat ligt eigenlijk even stil. Hoe moet je daarmee omgaan, hè? Ja, dat is wel moeilijk, denk ik, hè? En dus een vrouw die 12 jaar lang, net zo lang als dat het dochtertje uit was, zie je dat? Ook wel bijzonder, hè? Dat is toch niet toevallig? Hè? Nee, dat dacht ik ook. Van de week vroeg me dat iemand, denk je dat het wel eens toeval is? Nee, ik geloof dat het bij God geen toeval is, inderdaad niet. Een vrouw die 12 jaar lang van de vloed van de bloed gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ten koste gelegd had, en van niemand had kunnen genezen worden. Zo, ja, dat is natuurlijk ook, hier is een ander. Hier is een ander, die moest wat langer wachten, hè. En daar had hij tenslotte ook de aandacht van. Zie je dat? Hij kreeg er nog eentje onderweg. Hij had de aandacht van een hele menigte. Maar moet je luisteren, hij had niet de maximale aandacht van de menigte. Hij had alleen maar de aandacht van de menigte. God heeft de aandacht van de meeste mensen. Maar niet de maximale aandacht. Niet de absolute aandacht. Iedereen die wil God wel wat aandacht schenken. Maar het neemt iets extra voor de maximale aandacht. En die schepper die komt naar je toe en zegt, wil je me al je aandacht geven? Nee, mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Dat houdt niks over, hè. Dat is helemaal dan voor hem. Ja. Nou, Dus kijk eens wat deze vrouw doet. Hoe komt die vrouw tot God? Dat is nou iets waar we het net over hadden. Hoe komt die vrouw tot God? Die komt in het geloof. Zie je dat? Die gelooft. Moet maar kijken wat ze zegt. Dan gaat de aandacht eventjes. Hey, naar die vrouw, hè. Gaat de aandacht even naar die vrouw. Maar die vrouw die heeft wel haar aandacht gericht op de Heer Jezus. Zie je dat hier? En wie is de Heer Jezus? Dat moeten we even niet vergeten natuurlijk. Alle dingen zijn geschapen door hem en voor hem. En alle dingen hebben hun bestand in hem. Dus, kijk hier. Van achteren tot hem komende raakte de zoom van zijn kleed aan. En er stond, stelt de vloed als bloed. Is dat het geval voor iedereen? Nee. En hoe komt dat? Heeft dat ook te maken met maximale aandacht? Heeft dat te maken met het ware geloof? Het ware geloof. En Jezus zei, dit is ook mooi. Ik kan van genieten van zulke dingen. Jezus zei, wie is het die mij heeft aangeraakt? Ik zou haar zeggen, net als dat hij dat niet wist. Schitterend is dat, hè? Wanneer Jezus een vraag kan stellen aan je. Veronderstel dat hij naar je toe komt en hij zegt, kan ik jouw maximale aandacht krijgen? Hij zegt, ja, voor dit moment wel. En voor de rest? Dan wordt het even moeilijk, hè? Ja, voor de rest van je leven? Oeh, dat is een lange tijd. En Jezus zei, wie is het die me heeft aangeraakt? En als hij het alle misraakte, dus als ze het allemaal zeiden, zeiden Peters en die met hem waren, meester, de schalen drukken en verdringen u. Peters had hier ook niet de goede naam voor hem, hè? Daar komen we later nog een keer tegen, zullen we erover verder denken. En zeg, gij, wie is het die me aangeraakt heeft? Wat een onderbreking trouwens. Want ze waren op weg naar haar dochtertje en haar dochtertje ligt op sterven. Hè? Wat een onderbreking is daar. Hè? En dan moet u eens luisteren dat tegelijkertijd ligt bij God alles op schema. De onderbrekingen zijn dus ook van God. Hè? De onderbrekingen zijn ook van God. Ja, er gaat niets allen voorbij. Je zou zeggen, als je dat bent, dan sta je eventjes te trillen. Nu moet er dit ook nog tussenin komen. Ja, alles ligt op schema. Alles ligt op schema. God heeft alles op zijn tijd. Hij is de schepper. Hij is de schepper. En hij heeft alles in zijn hand. He's got the whole world. In his hand. The whole wide world. Dat is waar. Ik weet niet meer wie het geschreven of gezongen heeft. Maar in ieder geval waar is. Hij heeft alles in zijn. Hij is de schepper. En hij kan ieder radertje nog eventjes stilzetten. En weet je wat dan ook het mooie is? Hij kan het ook weer aan de gang brengen. Hij kan het stilzetten en hij kan het weer aan de gang brengen. Zeg, het lijkt voor jou misschien ook wel eens dat het een beetje stilstaat bij je. Misschien is het net of dat geestelijke leven ook even stilgezet is soms. En God heeft die radertjes ook in zijn hand. En die weet precies wat hij ermee moet doen. Dat horloge maken, dat is echt een heel fijn, secuur werk, hè. Het is absoluut aan mij niet besteed. Ik weet er niks van. Maar God, die is nog met veel secuurdere werk bezig met jou en mijn leven. Met jou en mijn geestelijk leven. En hij is er precies mee bezig zoals het goed is voor je. Ja. Dus, oké, laten we verder gaan hier, want we zijn nog niet klaar. Wie is het die mij heeft aangeraakt? En Jezus zeide, iemand heeft mij aangeraakt, want, moet je kijken, ik heb bekend dat kracht van mij uitgegaan is. Hé, hey, mag ik je vragen? Dat is misschien een wonderlijke vraag voor je. Maar heb je de Heer Jezus zo aangeraakt dat hij wist, niet jij weet, maar dat hij wist dat kracht van hem uitgegaan was? We zingen dat toch wel eens? Ja, die hem aanraakt. Hé. Hey. Ja. Ervaart wat? Zijn kracht. Ja. Ja, die hem aanraakt. Hè? Dat is nummer 218 in dat gele boekje volgens. Nou, dus. Is dat zo? Is dat zo voor jou? Hè? Ja, die hem aanraakt. Ervaart zijn kracht. Of vaar je op eigen kracht? He? Of ervaar je zijn kracht? Ja. En je eigen bootje? He? Of ben je een bootje van Jezus? Scheepje onder Jezus' hoede. Nou, we lezen wel verder. Ik krijg niet veel antwoord. Dus. Wat denk je wel, Piet? Dus. En Jezus zei, iemand heeft mij aangeraakt. Maar hoe heeft hij, dat mogen we nog eventjes niet vergeten. Hoe heeft hij iemand hem aangeraakt? Hoe? In geloof heeft hij hem aangeraakt. Hè? Ja, daar gaat het dus helemaal. En er waren ook vele anderen natuurlijk. Hè? Er waren ook vele anderen. Ja, zij was niet de enige. Dat is mooi. Hij had haar al lang gezien en hij zegt, wie heeft me aangeraakt? Zoals zo schitterend toen de Heer Jezus met ons omgaat. Hè? En de vrouw nu ziende dat zij niet verborgen was, was ze nooit geweest. Dan is denk je wel dat zij verborgen bent voor de Heer? Nee, je bent niet verborgen voor de Heer. Hij ziet je zitten precies waar je bent. En zelfs op dit moment ziet hij precies wat je denkt. Dat kan ik dan al of niet weten, maar hij weet het in ieder geval wel. Hè? Die weet precies wat je denkt. Goed. En dus die vrouw die je zag, dat verklaarde voor hem al het volk. Ze was dan niet meer beschaamd. Om wat oorzaak ze hem aangeraakt had en hoe zij terstond genezen was. Zei dat haar dochter, wees wel gemoed. Ja. Wees, heb goede moed. Dat lezen we in de 5 ook, hè? Heb goede moed. Ja, dan kunnen we goede moed hebben. Als je zo'n ervaring hebt, hè. Maar voor die tijd. Nou, maar intussen is die Jairus. Wat zou daarmee aan de hand zijn? Ik denk dat hij toch wel een beetje zenuwachtig wordt. Zou je ook zenuwachtig worden? Als God je eventjes laat wachten. Ja, wij. We wachten niet zo graag, hè? We wachten niet zo graag. We zijn zo druk, hè? We hebben niet veel tijd. En. Veronderstel, nou, mensen zijn een beetje bang van het Oude Testament soms. Er staat er een tiende, weet je wel. En dan zeggen ze, oeh, dat is onder de wet. Nee, dat is niet onder de wet, dat was voor de wet. Want Abraham die gaf tiende aan Melchizedek. En dus dat was al helemaal in het begin. En denkt iemand wel eens aan, als je nou tiende zou geven, ik weet niet of iemand dat doet, en dan, ik heb daar verder ook niet meer nodig natuurlijk, maar als je nou tiende van alles zou geven, Remco, zou dat wat helpen als je niet een tiende van je tijd geeft aan de Heer? Zie, dan spreekt dat anderen niet zoveel meer, hè? Maar een tiende van je tijd, hoe denk je daarover? Ja, hoeven we nu niet te zeggen, hoor. Ik zie het alleen maar hier voor me, wat er allemaal gebeurt. Hè? In ieder geval, dus die vrouw die gaat verder, hij zegt, wees wel gemoed. Hoe kun je wel gemoed zijn, bemoedigd zijn? Ja, dat is maar één manier om bemoedigd te zijn, waar we het vanavond nog even over. En dat, als we in het woord zijn, dan worden we bemoedigd. En hij zegt, wees wel gemoed, En op zijn dochter. Ook een mooie uitspraak, hè? Dochter. En zeg, als je naar jou toe komt, zegt hij nou dochter of zoon. Ja, mijn zoon, geef mij je hart, zegt een spreuk. Hè? Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Hij wil het hart van je hebben, hè? Heb je hem je hart gegeven? Hè? En is dat ook werkelijk helemaal van hem? Of sommige deelt hij ervan? Of is hij daar en hij zegt nu wat er daar moet gebeuren? Mag gebeuren, hoe het maar wil uitdrukken. Of zeggen, nou, ik heb nog een stukje van mezelf bewaard. Hè? Een stukje van mezelf bewaard. Ja, tenslotte, je kan niet alles zomaar. Hè? Hè? Een stukje van mezelf. Nou, goed, dat is ter overdenking. Trouwens. Wat zijn het klinkt bijna nederig. Uw geloof heeft u behouden. Hey, dat is wonderlijk hoe u dat zegt. Hij heeft het toch gedaan. En nou zegt hij, uw geloof heeft u behouden. Die heeft werkelijk alles van de Heer ontvangen. Zie je dat? En vrede. Zegt, hey, heerst de vrede van de Heer Jezus in je hart. Heerst de vrede van de Heer Jezus in je hart. Dat is belangrijk, hè? Zij had volkomen vrede. Nou, dus hier hebben we eventjes een onderbreking voor ons. Of liever gezegd voor Jairus. Even een onderbreking, hè? En ik weet niet hoe hij daarmee omgegaan is. Maar degene die van Jairus huis waren, die waren denk ik niet zo blij. Je bent niet zo blij. Want die komen naar hem toe. En als dus de Jezus nog aan het spreken is hier. Kwam er een van het huis des oversten der synagoge zeggen tot hem. Uw dochter is gestorven. Zei de meester niet moeilijk. Hier krijg je het woord meester weer. Als hij alleen maar meester is. Dan heeft het ook niet veel zin om naar hem toe te gaan, want dan kan hij ook niet veel voor ons doen. Meester is leraar. Dan kan hij alleen maar iets over God vertellen. Kan hij ons wel het woord laten zien, maar hij kan ons niet dat leven geven. Remco, je kan dus een ander over de Heer Jezus vertellen. En ik mag de ander over de Heer Jezus vertellen. Maar ik kan niet het leven geven. Ik kan alleen maar zeggen hoe ze dat leven kunnen krijgen. En dan moet je wel bij de Heer Jezus zijn. Hè? Niet. Okay. Dus en nu zeggen ze meester. Maar hij is God. Niet zomaar. Ga ik het even zo zeggen. Niet zomaar leraar. Hij is God. Hij is de schepper. Die ook dit eerste schepsel gemaakt heeft. En ook degene die net voorbij gekomen is. En bij dat eerste schepseltje, bij dat dochtertje, heeft hij even een radertje stilgezet. Die is de schepper. Hij heeft even een radertje stilgezet. En nu? Nu komen ze naar hem toe en zeggen, hey, val hem maar niet meer lastig, want er is nu niks meer dat hij kan doen. Oh, heb je Johannes 11 wel eens gelezen? Daar zegt hij, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, die zal niet sterven, maar leven. Leven. Dat is het leven tot een eeuwigheid. En dat is hij. Hij is de opstanding en nu heeft hij hier een kleine onderbreking gehad. Althans, zoals de mens er naar kijkt. Maar voor hem ligt alles precies op schema. Zeg, misschien is er in je leven een kleine onderbreking. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar wat God aangaat, alles ligt op schema. alles ligt op schema. Wonderlijk is dat, hè? Hoe het voor ons lijkt of dat alles ondersteboven gaat, of dat alles verkeerd gaat, en nu wordt het sterven en nu ben ik ze kwijt. En bij God ligt alles op schema. Nee? Ja, want nu is dat dochtertje is gestorven. Gestorven. Ja, God is niet zo bezorgd dat het dochtertje gestorven is. Het is belangrijk dat Jairus gestorven is. Alles ligt op schema. Het is niet zo belangrijk wat ik denk. Het is belangrijk dat ik gestorven ben met Christus. Want dan kan ik leven met Christus. Dat is het nieuwe leven in Christus. En de moeilijkheden die we ervaren in het leven, waarbij alles eigenlijk een onderbreking lijkt, kunnen we zeggen, het ligt op schema. Ik heb u dat wel eens verteld, maar ik wil dat toch gebruiken even als een voorbeeld. We hebben dat gehad in onze jongste zoon, toen die daar lag, toen die dat ongeluk gehad had in Indonesië, voor ons toen aan de andere kant van de wereld, en dat ze opbelden en zeiden, je zoon heeft een ongeluk gehad, maar we weten niet hoe het met hem is. We luisteren. Alles lag op schema. Alles lag op schema. Er was niks, geen onderbreking. God maakt geen fouten. God heeft alles in de hand. Hij is de schepper. Hij is de schepper. En hij gaat altijd verder. En hij schept iedere keer weer nieuwe dingen voor u. Altijd nieuwe dingen. Soms schept hij wat moeilijke dingen voor u. En wat is dat voor? Zodat we hem beter leren kennen. Zodat we hem meer lief hebben. Ja, en genadig is dat, hè. Dat is niet door de makkelijke dingen. Nee, dat is door de moeilijke dingen. Dat we hem werkelijk leren lief hebben en kennen. Hoe gaat dat? Hij is bezig met maximale aandacht te vragen. Nee? Maximale aandacht. Nou, hier hebben we dat dus. Maakt het de meester niet moeilijk. Maar Jezus daad voor de antwoord en zeggen, vrees niet. Geloof alleen. Dat is makkelijk gezegd, hè. Dat staat nog alles in de Bijbel, hè. Vrees niet. Geloof alleen. Hoe vind je dat? Hoe vind je dat? Vrees niet. Geloof alleen. Stel, je gaat vanavond naar huis en je hebt toch wel enige moeilijkheden op hand. En je zegt, God heeft net gezegd, vrees niet, geloof alleen. Nou, dan dus hoef ik alleen maar te geloven, niet te vrezen. Geloof je God? Ja, dat is een vraag, hè? Geloof je God?
Ja.
Ja. Maximale aandacht? Ja. Dat is even een moeilijke vraag, hè? Maximale aandacht. Ja. Dat is wel interessant, zegt hij. Ja. Nou, vrees niet. Geloof alleenlijk. En er staat er iets achter. Nou, dat krijgt ineens wel je aandacht, hè? Want er zijn hier mensen die zeggen ze is gestorven. En hij zegt ze zal behouden worden. Dat is even wat. Dan word je wel even beproefd. Dan word je dus even op de proef gesteld of dat je werkelijk gelooft. Een geloof dat niet beproefd is. Dat zegt niks natuurlijk. Daar kun je niet mee verder. Een geloof moet beproefd zijn. En een geloof wordt beproefd. Niet op precies dezelfde wijze als hier, maar wel in die wijze. En zeker in die wijsheid van God. Huh? Nou, dus hier hebben we dat. Schitterend is dat toch, hè? Als God dit nu zegt, zij zal behouden worden. Wie durft er dan te twijfelen? Het is niet wie durft het geloven, maar wie durft er dan te twijfelen? Huh? Wie durft er dan te twijfelen? Het is niet meer wie durft er dan te geloven. Wie durft er te twijfelen? God die doet hier een uitspraak. Een bijzondere uitspraak. Vrees niet, geloof alleen. Hij heeft net gehoord, ze is gestorven. Nou, we zullen er niet aan toe komen, maar als je denkt aan Johannes 11, dan heb je natuurlijk ook dat verhaal. Prachtig is dat, hè. Dan wordt de Heer Jezus verteld dat Lazarus die is ziek, en dan blijft hij nog maar een dag of wat weg. Alles ligt op schema. Alles ligt op schema. God is nooit te laat. Ja, maar hij is gestorven. En als u hier geweest was, dan was hij niet gestorven. Dat weet ik, maar dan heeft hij niks geleerd. Precies. Ik ben de opstanding en het leven. Hé, die in mij gelooft. Hé. Mooi is dat, hè? Hier is de opstanding. Hier is het leven. De Heer Jezus zelf. Hij zelf komt tot u. En laat dat niet aan een ander over. Schitterend hier. Wat een verbazingwekkende zaak, hè? En zo, hij gaat het huis in met Petrus, Jacobus, Johannes. En de vader en de moeder. En ze maken allemaal een groot misbaar. En zij dus schrijft niet, ze is niet gestorven, maar ze slaapt. Die mensen die kan toch lachen om God soms, hè? Terwijl God toch gelijk heeft, hè? God heeft altijd gelijk. God is altijd recht. God is recht in al zijn wegwerk. Zij belachten hem, wetende dat zij gestorven was. Moet je luisteren. Hij is het leven. En hij heeft de sleutel, lees ik in Openbaring 1 vers 18, de sleutels van de dood en de hel. Hij heeft de sleutels. Er kan niks gebeuren als God de sleutel niet uit handen geeft. Dus zolang als God de sleutels van je leven in zijn hand heeft, kan er niks gebeuren. Hoe het ook lijkt, en waar het ook op lijkt, kan er niks gebeuren. Maar, als hij ze alle, we kijken hier, is dat toch een woord bij ook hoor, uitgedreven had, de rest draait jullie. Ik kan met jullie niks beginnen. En dan zegt hij tegen dat kind, sta op. Schitterend, hè. Zie je hier, diezelfde kracht, die dat leven gaf van die vrouw die hem aanraakte, is hier in de hand die het kind opricht. Diezelfde kracht. Hij is het leven. Hij is het leven. En, nou moet u goed luisteren, want nu komen we er. En dat leven wil hij door u en mij leven. Dat is de gemeenschap. De uitwerking van de gemeenschap met God. Zijn leven door uw leven heen. Ik vraag altijd maar iedere morgen. En dan zit ik dan op Psalm 27. En dan staat er, hij zal uw hart versterken. Wordt een beetje ouder, dan denk je ook wel eens over dat hart natuurlijk. Dan zeg ik, nou heren, mijn hart, mijn geest, ziel en lichaam, als u dat nou versterkt. En u leeft door mij heen. U leeft door mij. Dan is het goed. Dan is het goed. Nou, hier is het zo mooi, is dat toch? Een kind staat op. En een geest, hij zet het radertje weer aan de gang. Hij had het radertje even gestopt. Alles is op schema. Maar het radertje was even gestopt en heeft het nu wel aan de gang gebracht. Ja, geloof alleen. Vrees niet, geloof alleen. Waarom ben je vreesachtig? Ben je wel eens vreesachtig? Ja, ja. Waarom? Heeft God het niet allemaal in zijn hand? En het is net of dat er iedere keer weer eens iets aankomt waar je toch eigenlijk wat voor vreest. Voor ieder is dat iets anders. Iedereen heeft iets wat hij zegt. Oeh, ja, ik zie daar eigenlijk wat tegen op. Er zit een vreesachtige factor daarin. Maar als we alles in zijn hand leggen, dan is het rust. Mijn ziel, uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Dus alles in zijn hand. Hè? En daar is het. Dat is toch ook heerlijk, hè? En hé, hey, maar luister. Geef haar eens wat te eten. Geef haar eens wat te eten. Hoe onze God tot ons komt, hè? En op, ik zeg tot ons komt, hoe hij bij ons komt. We zingen dingen heel gemakkelijk, hij kwam bij ons heel gewoon. Ik vind het wel eens moeilijk hoor, die versen die zo heel gewoon lijken, weet je wel. Maar, en dan dat zomaar zingen, dat is eigenlijk een beetje net of dat we er toch aan voorbij gaan. Hè? Maar hij komt zo gewoon en zegt, geef dat kind eens wat te eten. Hè? Geef ze eens een boterham. Boterham van de berg misschien. Hè? En dus, hé. Hey. En nou, ouders ontzetten zich. Hij beval dat ze niemand zouden zeggen het geen geschied was. Dat hoeft ook niet, want zo gauw als ze dat kind zou gelopen, wist iedereen wat er gebeurd was. Zie je, dat is weer. Niemand hoefde er iets te zeggen. Zie je dat? Niemand hoefde er iets te zeggen. Dat zien ze toch. Ze zien het toch, ze kunnen het toch zien. Zeg. Is dat je leven? Ze kunnen het toch zien, ik hoef niks te zeggen. Ik denk niet dat ik echt iets tegen mijn vader hoefde te zeggen toen ik bekeerd was. Dat geloof ik niet. Dat zag u wel, want ik was opgehaald met mijn moeder. En hij zegt, hetgeen dat hij het meeste hekel aan heeft, wat gaat hij nou doen? Dit klopt helemaal niet. Dat deed het ook niet, menselijke wijs gesproken. Mooi is dat, hè? God die heeft van die bijzondere dingen. Hé, hey, maar het gaat er nog steeds bij u en bij mij om maximale aandacht. Maximale aandacht. En hij weet hoe hij dat moet krijgen. Hij raakt gewoon dat zwakste puntje in ons aan. Bij u is dat één plekje en bij de andere is dat een ander plekje. He? Sommige mensen die kun je ergens aanraken en ze springen een gat in de lucht. Andere mensen moet je ergens anders aanraken om een gat in de lucht te doen springen. He? Maar iedereen heeft dat puntje, dat zwakke puntje. En dat raakt God aan. Hé, hey, nu ineens, maximale aandacht. Hemelse Vader, wij kunnen alleen maar danken voor het bijzondere dat we een schepper hebben die ons kent. Die weet hoe we gemaakt zijn. Heel bijzonder. Heel wonderlijk geweven. Heere, in de moederschoot. En dan zo wonderlijk in die gedachten. Heere, en dat gij zo bij ons wilt zijn en ons zo wilt leiden als een herder. Dat we als schaapjes u mogen volgen. Dat we onze maximale aandacht geven aan die herder. Om die te volgen. En ja, Heren, dan gaat het soms door de valleien. En over bergen. En weer door dalen. Maar overal is God. We danken u, Heer, dat bij u alles op schema ligt. Hoewel wij denken dat we onderbroken worden. Dat gij toch verder gaat. Ja, liefdevolle Vader, zo kunnen we alleen maar danken. Voor zoveel genade door onze Heer Jezus Christus. En in die liefde willen we graag een ieder aan u opdragen. Dat zo ieder hart vervuld mag zijn met al de volheid Gods. Heer, dan zeggen we, wat een bijzonderheid is het. Om u te mogen kennen. Door ons Heer Jezus Christus. Uw geliefde Zoon. Heer, wilt gij zo dat een ieder bij de hand nemen. En leiden naar uw raad. En zien, Heer, geloof. Vrees niet. Geloof alleen. Volg mij. Dank u, Heer, voor uw goedheid en genade. In Jezus' naam. Amen.